Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
Ja, en niet alleen met Martin Visser. We hebben in de studio ook Ytterke de Jong. En dat gaat soms over vliegen. Maar dit keer gaan we het over de Ever Given hebben. Hollandse glorie. We hebben hem uit het Suezkanaal losgetrokken. Ytterke schrijft veel over Boskalis, die daar natuurlijk nauw bij betrokken was. En aan de lijn hangt ook Edwin van der Schoot, als het goed is. Onze expert op het gebied van de Rotterdamse haven. En die alles weet over die container tsunami die richting Rotterdam komt. Of niet, Edwin?
Nou ja, ik had er vanochtend een beetje discussie over met een van de woordvoerders van het havenbedrijf. Die zegt, oh man, dat is allemaal een media hype. Maar volgens mij zijn er 60 containerschepen alleen al op weg naar de haven van Rotterdam. Als dat allemaal containerschepen van een beetje gemiddelde omvang zijn, dan komen er straks in een paar dagen tijd bijna 1 miljoen containers aan. Terwijl er gewoonlijk op jaarbasis misschien 13, 14 miljoen containers passeren. Dus dat is een logistieke uitdaging, zoals de Cargador dat dan eufemistisch formuleren.
Ja, en die meneer van Easy Toys en zo, die zie ik dan veel op tv. Van we moeten ons zorgen maken dat er bepaalde seksspeeltjes niet op tijd voor de Pasen er zijn. En daar heeft hij wel gewoon gelijk. En dat is niet alleen PR van hem.
Nou ja, als dat specifiek een paasactie is, dan denk ik dat een aantal consumenten zich op een anticlimax kunnen voorbereiden. Ja.
Nou Herman, deze podcast krijgt al meteen een hele wonderlijke afslag.
Niet de verkeerde afslag, want we zitten niet klem zoals de Ever Given. Edwin, je schreef ook in je verhalen dat eigenlijk de vakbonden, nou ja, ik wil niet zeggen misbruik ervan maken, maar wel dit aangrijpen van nou, er komen inderdaad heel wat containers en we kloppen maar weer eens op de deur om onze CAO opnieuw te onderhandelen. Vind je dat nou heel Hollands om dat zo uit te spelen? Nu we eigenlijk net trots moeten zijn op Boskalis van nou, ze hebben hem losgekregen en dan beginnen de vakbonden alweer.
Nou, ik vind het als financieel journalist sowieso super fascinerend als twee dossiers die ogenschijnlijk helemaal niets met elkaar te maken hebben op zo'n manier in elkaar haken. En dat is denk ik wel wat FNV Havens, de vakbond, hier goed doet. Die smeden het ijzer als het heet is. Er werken daar nog misschien 650 zogeheten shorders in de haven, die dus die containers vast moeten zetten voordat zo'n schip weer weg mag. Het aantal havenarbeiders, het klassieke havenarbeiders moet ik dan zeggen, met een blauwe overall is natuurlijk al decennia lang aan het afnemen. Eigenlijk al sinds de introductie van de container in de jaren 50 en 60. En zij zijn natuurlijk bij zo'n cao-onderhandeling of bij welk machtsconflict dan ook, zijn die arbeiders natuurlijk steeds meer het ondergeschoven kindje geworden. En de macht is meer en meer geconcentreerd bij een tiental grote containerrederijen en een aantal containerterminals die vaak ook nog weer, waarvan de aandelen dan weer in handen van die rederijen zijn. Dus de macht ligt volledig aan de andere kant. En dat zo'n relatief kleine groep havenarbeiders met een redelijk activistische vakbondsvoorman dan nu denkt, we gaan het ijzer smeden als het heet is, als het nodig is, dat kun je toch moeilijk kwalijk nemen.
Ja, je refereert dan Niek Stam. Hè? Overigens geen familie van mij, hoor. Laat ik dat even van tevoren duidelijk stellen. Martin, jij weet veel van cao's. Krijgen we nou bijvoorbeeld als een bepaalde sector inderdaad net wat drukker wordt, dat ze dan extra hard op de deur kunnen kloppen van joh, we willen een aanpassing?
Nou ja, dit is natuurlijk wel een logisch moment om dit te doen. Meestal zit het aan normale cao-onderhandelingen vast. Dus het moet qua timing natuurlijk wel net even lekker uitkomen. Maar dit is natuurlijk wel een typisch punt van Niek Stam, die tegenstrever was in de strijd om het voorzitterschap van de FNV. Die ook rondom het pensioenakkoord, wat door zijn tegenstrever dan, die dan nu voorzitter geworden, Tuurt Elsenga, uiteindelijk is ook afgesloten. Een zwaar punt van Niek Stam vanuit de haven en een aantal andere sectoren om een vroeg pensioen te regelen. Mensen eerder kunnen stoppen met werken. En hij probeert hier natuurlijk tot dat gaatje te gaan. Ze willen dat tijdens dat vervroegde pensioen, wat dus inmiddels mogelijk is, ook de pensioenopbouw voor het gewone pensioen gewoon door blijft lopen. Het is wel een beetje. Dus ook zo kennen we Niek Stam weer. Dat is gewoon wel de flink tegenaan. En hij weet gewoon zijn moment wel uit te kiezen, lijkt me.
Ja, want denk jij, iedere keer moet Boskalis ook eventjes daar bij die vakbonden langs om de boel vlot te trekken, om hem heel flauw.
Nou, op dit moment. Kijk, ze hebben natuurlijk ook hun dingetjes af en toe met de vakbonden. Maar bij Boskalis, de topman Peter Berdowski, die als er petities moeten worden uitgereikt door de vakbonden, dan daalt hij af vanaf de eerste verdieping en dan gaat hij op de stoep staan en dan gaat hij in gesprek met die mensen. Die leeft dan helemaal op. Maar goed, hij heeft een achtergrond als crisismanager, dus dan ja, dan snap je dat spel misschien ook beter. Hè? Hij heeft ook wel eens koffie naar actievoerders voor de deur gebracht. Dus, en misschien ook, hè, qua PR, qua beeldvorming, daar ook wat in die zin slimmer mee omgaan. Maar ja, ook daar zijn soms conflicten met de vakbonden. Ik denk dat dat bijna in elk bedrijf, hè, met reorganisaties en dergelijke. Maar goed, de ene rederij is de ander niet. Ja, bij Van Oort, dat is een ander groot maritiem bedrijf in Nederland. Daar is echt regelmatig gelazer, omdat er altijd gedoe is over, nou, over de roosters. Of dat er weer niet voldoende betaald wordt. Dus het scheelt wel per bedrijf.
Ja. Edwin, wat denk je voor wat is de toekomst van die prijzen voor de containers? Je hebt steeds meer aantal bedrijven dat maar doen. Hè? Gaan we er op een gegeven moment ook als klanten wat van merken? Dat het maar in handen is van een paar grote bedrijven?
Ja, dat denk ik wel. Want we hebben al afgelopen jaar al vaker die containerprijzen onder de loep genomen. Hè. Gemiddeld was het zo, pre-corona kon je voor $1,000 in de maand kon je zo'n container huren, zo'n standaard container. Die tarieven zijn rond de oud en nieuw liepen die op richting de 4.000. Omdat gewoon her en der misschien tot wel 10-20% van alle wereldwijd verscheepte containers van vorig jaar, die staan ergens op een kade verweest waar ze niet horen te staan. Ze zijn in ieder geval niet op de plek waar ze horen te staan. Hè. Er schijnt nog heel veel kerstversiersel voor kerst 2020 gewoon in Marokko en Sri Lanka te staan.
Door de coronacrisis bedoel je, kwam dat?
Ja, door de coronacrisis. En daardoor ontstond een tekort aan containers. En dat tekort, dat wordt nu alleen nog maar groter natuurlijk, omdat al die dingen nu weer heel erg op dezelfde plek zitten. En je ziet, ik heb even de tarieven opgezocht, als je op dit moment een container wil huren, dan betaal je daar volgens Plats, dat is een marktinformatiedienst, betaal je daar nu $10,000 voor op de spotmarkt. Dus dat is 10 keer zo hoog als normaal. Ja, dat kan niet anders als dat jij, als je een container met iPhones hebt, dan kan het nog wel uit. Maar als je een container met tuinmeubilair hebt, nou, dan kan zo'n prijs bijna niet meer uit. Dus ik vermoed wel dat ofwel er wat minder tuinstoelen op termijn bij de Gamma staan, of bij de andere zaken, of dat je er gewoon wat meer voor moet betalen.
Ja. En de hele discussie over dat die schepen gewoon veel te groot zijn, dat we die kant op zijn gegaan. Ik geloof dat dit ding 400 meter is. Wat gaat er ook iets in veranderen? Van nou, ze zijn inderdaad bijna onbestuurbaar dan een Suezkanaal.
Er zijn twee. Ja, nou, ik vond het wel grappig dat ik een kapitein van Maersk heb gesproken die er meer dan 100 keer doorheen was gevaren. Die is 2 jaar geleden met pensioen gegaan. En die zei, als het laatste schip wat hij er doorheen voer was bijna niet zo groot als die Ever Given. En die zei, ja, dat ding is gewoon veel te groot. Dus veel te moeilijk. En ik sprak een andere, een eerste stuurman die een paar jaar geleden voor het eerst door de Suez ging met een veel kleiner schip. En dan denk je, nou ja, hoe moeilijk kan het zijn? Alleen maar rechtuit. En dat liep hem dun door de broek. Dus die dingen zijn natuurlijk alleen maar groter geworden. Er zit een soort van, ja, of dat ding nou 400 meter of 500 meter of 300 meter lang is. Je doet het met dezelfde 22, 23 Filipijnen als bemanning. En dan misschien nog een West-Europese kapitein erbij. En dus hoe groter dat ding, hoe efficiënter, hoe minder dun de marges. Want het is echt een business met dunne marges. En je ziet nu twee bewegingen. Aan de ene kant zie je mensen ook van onafhankelijke terminal operators zeggen van ja, dit gaat zo niet langer. Het kan niet nog groter. Je hebt ook steeds minder havens waar die grote dingen terecht kunnen. En aan de andere kant zie je gewoon weer bijvoorbeeld de twee Chinese gesteunde staatsrederijen die al weer een schip van 500 meter op de tekentafel hebben liggen. Ja, ik kan je vertellen, een schip van 500 meter, die zal dan ook weer wat breder zijn. En dat gaat nog ingewikkelder worden om die door het Suezkanaal te chasen. Dus het kan twee kanten opgaan. De Europese Commissie, die willen ook de machtsverhouding in die sector onder de loep nemen. Maar goed, aan de andere kant, er zitten gewoon heel veel staatssteun bij die rederijen. En we leven in een tijd waarbij staatssteun eerder lijkt toe te nemen dan lijkt af te nemen.
Ja. Nou, voor de mensen die het zelf nog een keer willen proberen, er is een vrij populair spelletje op CNN. Ik weet niet, ik kijk Ieter even aan of zij hem al heeft gedaan. Of Martin,
nee,
Martin van je weet ik het van.
Ja. Maar
waarbij
je
het schip door de haven kan varen.
Er is een oplossing voor te krappe vaargeheulen. He? Ze kunnen het Suezkanaal ook verbreden.
Mm-hmm.
He? En dat heeft Boskalis een aantal jaren geleden al gedaan. Een stuk noordelijker dan waar de Ever Given is vastgelopen. Dus ik sluit niet uit dat misschien dat soort dat nu ook aan de orde gaat komen.
Ja, je zou het wel verwachten toch met het tolgeld wat ze moeten betalen. Ik geloof dat het enorme bedragen zijn toch om een zo'n ritje er doorheen te mogen
ze hadden,
maken.
Hoeveel was het ook alweer? Een paar miljoen of 690.000?
Ja, die Ever Given moest 9 ton tol betalen.
Ja. Ja. Weten jullie al iets meer, het heet niet een black box volgens mij hè, bij zo'n schip, maar wat nou eventueel buiten de wind, je hoort alle verhalen, maar of er nog iets anders gebeurd is aan boord?
Er gaan geruchten.
Nou, doe er even een paar.
Begin jij, Edwin?
Nou ja, goed, wat ik weet is, ze hebben zelf aangegeven dat er misschien iets in de motor even gehaperd heeft. En de meest gehoorde verklaring van kapiteins is dus dat op het moment dat je eenmaal niet met midden van het kanaal houdt en waardoor de hoeveelheid water aan stuurboord bijvoorbeeld minder is dan aan bakboord, dat je dan heel snel die kant ook opgezogen wordt. Er stond een behoorlijke wind. En er zijn een aantal andere kapiteins geweest van andere schepen die gezegd hebben, wij wachten even. Wij gaan nu niet, want zo'n containerschip is natuurlijk wel 40 meter hoog. En die containers, als de wind van opzij uit de Sahara komt, of uit de Sahara, uit de woestijn komt, dan is dat gewoon een soort zeil. En dan word je natuurlijk gewoon opzij gedrukt. En er zijn dus andere kapiteins geweest die hebben gezegd, wij wachten. En deze kapitein is gaan varen.
Ja. En hoor je al iets over de schadeclaims? Want er zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven die hebben er heel veel nadeel aan ondervonden. Je kan ook zeggen, van die claim leggen we eens even neer bij dit schip dat wel dat risico heeft genomen.
Nee, ik denk dat dat een... Nee, dan mag je misschien dat Ieteke daar een idee over heeft. Ik heb gezien dat er iets van dat er voor 100 tot 140 miljoen aan claims verwacht werd. Maar wat dat dan voor exact zijn, geen idee.
Nou, dat is een kwestie van een hele lange adem. Want die lading is verzekerd, het schip is verzekerd. Dus er moet nu eerst duidelijk worden over of dat schip ook weer verder kan. Nou, dus daar zal een claim op ontstaan en dan vervolgens de lading. En dat zijn processen die kunnen jaren duren, bij wijze van spreken. En ik verwacht ook dat er misschien wel schikkingen zullen komen. En heeft IKEA hier nou echt last van gehad? Hè? Zo kun je dat natuurlijk ook nog bekijken. Misschien wel wat. Dus dat ligt misschien ook aan het bedrijf. Maar goed, ik weet vanuit de luchtvaartsector dat dit soort incidenten en rampen, dat is niet in de afwikkeling is niet in een week gebeurd. Want ook voor een bedrijf als Boskalis kan het ook best nog lang duren voordat zij hun geld hiervoor krijgen. Ah, ja. Ja. Ja, want dat is ook weer een verzekeringskwestie. Wie gaat betalen? De eigenaar van het schip,
het is
de rederij.
Niet zo dat ze een soort voorschot krijgen of zo. Ze moeten
Ja. Je moet dat zelf voor kunnen financieren. Ja. Dus daarom zijn er ook maar een paar grotere partijen in de wereld die dit soort bergingen van deze omvang kunnen doen.
Ja. Ik ga eerst even trouwens afscheid nemen van Edwin, want ik weet dat hij op hete kolen zit. Dus die bedank ik even voor zijn bijdrage, Edwin. Want je zit vanaf thuis te werken en volgens mij heb je ook nog twee kinderen in de buurt. Dus dank je wel in ieder geval.
Ja, thanks. Nou, ik hoor ze in de hersens elkaar nog niet inslaan hoor. Dus het zal
geruststellend. Dank je wel, Edwin, en tot later.
Doei.
Ja, en Martin, jij schreef veel over de wereldhandel. Zie je al iets? Heeft dat enig effect? Maken mensen zich daar terecht zorgen om?
Nou ja, ik denk voor de macrocijfers, daar is het denk ik weer te klein voor. Maar voor heel specifiek de bedrijven en ondernemers die op die spullen zitten te wachten, heeft het natuurlijk wel weer effect. Dus ik denk dat je heel erg macro en micro uit elkaar moet halen. Mm-hmm. Het gaat ook om honderden schepen die daar ook allemaal zaten te wachten. Dus de toelevering gaat traag. Nou, Edwin zei er al iets over. De internationale handelsketens waren al enorm verstoord door de coronacrisis. Ze begon natuurlijk vorig jaar in China, waarbij heel veel vertraging werd opgelopen. Geen schepen kwamen. En dat was allemaal weer op gang gekomen. Dus in die zin heeft het natuurlijk wel degelijk effect voor die bedrijven die op die spullen zaten te wachten. Maar het is weer niet zo dat meteen de hele wereldhandel instort. Maar dat kan natuurlijk voor specifieke producten, specifieke bedrijven natuurlijk wel gevolgen hebben voor de prijzen. Levering die niet komen, die ze niet door kunnen leveren. Dus die hoek moet je meer zoeken.
Ja, wat vind jij, Ieteke? Zijn we te afhankelijk van die scheepvracht? Moeten we daar wat anders op gaan verzinnen?
Nou ja, daar is eigenlijk weinig discussie over op gang gekomen, vind ik. Ik heb een paar keer gehoord van, ja, zouden we misschien minder spullen moeten kopen, waardoor dat lint van die containerschepen misschien wat minder gaat worden. Nou ja, ik denk dat...
Of meer lokaal inderdaad gewoon maken.
Ja, lokaal produceren. Ja. Nou, daar wordt af en toe, hoor je daar iets over. Maar of dat nu echt van de grond komt, dat vraag ik me af. Ook mensen in voor een artikel had ik contact met een inkoper in Hongkong, een Nederlander. Die zegt echt van, nou ja, joh, in Europa zeggen ze dat wel, dat ze meer lokaal willen gaan produceren. Maar ze kunnen dat helemaal niet meer in Europa. Wie wil er nog in de fabriek werken? Hè? In China willen ze dat, wil de jongere generatie dat al niet eens meer. Dus laat staan dat mensen in Europa zich weer in de fabriek laten duwen. En dan zit je ook nog met het kostencomponent. Ja. Hè? Dat we hier dus dan ook te duur zijn. Dus,
en qua klimaat beginnen daar, want ik begreep dat zo'n schip echt ook enorm veel CO2 uitstoot. Waar ik bij mij, dat nou ja, helemaal nooit kijk, zo op mijn netvlies. Maar.
Ja, nou, die selectieve verontwaardiging, scheepvaart ten opzichte van luchtvaart. Dat vond ik wel opvallend deze week. Dat voortdurend roepen politici van, oh, je mag niet meer vliegen, want het is zo enorm vervuilend. Maar ik heb nog geen politicus deze week horen zeggen van, nou, dan moeten we maar wat minder containerschepen aanmeren, want dat is enorm vervuilend. Mm-hmm. Want het vervuilt natuurlijk ook. Maar kijk, het is maar hoe je dat berekent. Hè? Bereken je dat per stoel, in het geval van een vliegtuig, of bereken je dat per artikeltje en per container? Hè? Een schip, daar zit natuurlijk enorm veel op, dus het verbruikt wel heel veel olie. Maar goed, het is ook wel weer heel efficiënt, hè? Als je dat dan kijkt op de totale lading. Maar dat consumeren, hè? Maar eens leef zoals in de jaren 80, denk ik, van de vorige eeuw, denk ik dan altijd maar. Hè? Een week per jaar op vakantie en 2 nieuwe sets kleding per jaar. Ja. Geen gadgets. Nou, dat zou misschien heel wat containerschepen, zou dat te schelen. Maar zoals
goed, we moesten wat in coronatijd uit verveling dat je dan maar...
Ja, maar goed, hoeveel spullen kan je kopen? Wij hebben, er komt geloof ik een superboard aan voor mijn zoontje. Die zit ook op een van die containers. Dus we zitten nu te wachten. Ja, zitten we nou echt te wachten op een superboard? Nou ja, kennelijk is er iemand in huis geweest die ergens op klik heeft gedrukt. Maar ja, ik zie die afhankelijkheid van een fabriek van de wereld in China. Ik zie dat eerlijk gezegd nog niet zo heel snel veranderen. Of de Europese Commissie die moet nu in samenwerking met de landen enorm iets van de grond gaan tillen. Maar we hebben gezien hoe dat alleen al gaat met een vaccin. Maar wat denk jij daar over, Martin?
De discussie was heel snel gesmoord. Die speelde helemaal in het begin een beetje, wat is het, februari, maart vorig jaar. Omdat die grote bedrijven die afhankelijk waren van de productie elders er ook achter kwamen van, kennen we eigenlijk het hele productieproces van ons product eigenlijk wel? Want het is niet één product uit China en klaar. Maar dat was helemaal verspreid over de hele wereld. Dus daar schrok men aanvankelijk van toen die internationale handel begon te stokken. Maar daarna was die discussie heel snel gesmoord. Ik bedoel, heel kort ging het over reshoring, terughalen. Ja, dat is zo gruwelijk duur als we het al nog kunnen. Dat je ziet, ze geloven het wel weer. Daarvoor komt een pandemie dan net even te weinig voor.
Ja, en mensen zijn ook uit op een koopje natuurlijk. Dus als AliExpress dat t-shirtje toch voor een paar euro minder aanbiedt dan de H&M bij wijze van spreken die het dan in Bangladesh laat maken of zo. Ja, klik, dan ga je weer. Dus ik vrees dat gewoon heel lastig gaat worden.
Ja. Hey, nog even over Boskalis zelf. Hè?
Ja.
De Hollandse glorie, wat ik al zei. Hoe gaat het bij hun nu? Zijn ze nog steeds feest aan het vieren? Door naar de volgende klus? Hoe bijzonder is het wat ze hebben gedaan? Laat ik het zo. En is het terecht dat ze daar zoveel credits voor krijgen?
Nou kijk, ze zijn weer aan het werk, begreep ik. Ik had gisteren even contact van hoe is het nu bij jullie? We zijn weer gewoon aan het werk. Ze hebben gisteren een taart gekregen van... De eigenaar, zo'n fototaart is daar bezorgd.
Met het schip en dan
met het schip erop bedankt staat erop. Ja. Kijk,
want de eigenaar was Panamees, is het toch?
Ja. En het vaart onder een Panamese vlag. En ik dacht dat de Chinese eigenaar was, Chinees of Taiwanees. Of een Taiwanese reder. Maar in ieder geval, kijk, die klus is nu achter de rug en... Zij zijn nu weer op zoek naar de volgende klus. Mm. Zo moet je dat voorstellen. Mm. Hè, dat is de tak van Boskalis die dit heeft gedaan. Dat is het voormalige Smit-tak. Dat is dik 10 jaar geleden is dat na een hard gevecht is dat ingelijfd door Boskalis. En vanuit 4 steunpunten in de wereld zijn zij voortdurend op zoek naar reddingsklussen.
Want ze gaan gewoon zelf actief. Hebben jullie hulp nodig?
Ja, ze hebben een computer en of een algoritme hebben ze, waarmee ze dus de hele mondiale scheepvaart, alle schepen houden ze in de gaten. En als er ergens een schip stil ligt of iets te lang stil ligt, dan geeft de computer een seintje. En dan gaan ze erop af, dan bellen ze op.
Ongevraagde ANWB is het eigenlijk.
Een ongevraagde ANWB, ja. Dus en dat is dus 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zijn daar mensen mee bezig om nieuw werk binnen te halen. Het varieert wel eens het ene jaar met het andere jaar. Vorig jaar hadden ze een goed jaar. Hadden ze 175 miljoen omzet, hebben ze toen gehaald met deze reddingsbrigades. En het jaar daarvoor was het 150 miljoen, dus het scheelt nogal. Maar goed, wat nu het verschil is met de Ever Given, hier werd de hele wereldhandel geblokkeerd. Want ik heb vorig jaar ook een artikeltje geschreven over dat ze in Mauritius een brandende olietanker, dat ze daar bij assisteerden. Nou, ik weet niet of ik daar abonnement op verkocht heb bij de Telegraaf, op dat verhaal.
Ja. Maar hier wel.
Maar hier wel. Ja, maar dat komt omdat het zo groot was.
Mediageniek natuurlijk. Ja.
Mediageniek en met name, als aan het begin dacht men, misschien gaat het wel weken duren. Ja, dan nu achteraf denk je van, oh, het ging eigenlijk best wel makkelijk. Moscalis heeft het klusje eigenlijk tamelijk simpel, hebben ze dit kunnen klaren. Die 2 sterke slepers waren er voor nodig, maar nou goed, ze hadden dit gewoon goed onder controle. En, maar goed, dat wisten we eerst natuurlijk nog niet. En het duurde een paar dagen voordat ze daar waren met dat materieel. En dan zie je de prijs aan de pomp oplopen. En dan komen er statements uit het Witte Huis. Ja, dan besef je wel dat de hele wereld dan ineens naar dat schip aan het kijken is. Ja.
Ik vond het interessant dat ze ook meteen advertenties plaatste, ook bij ons in de Telegraaf. Hoe belangrijk is dat nou voor zo'n bedrijf? Want het is toch een internationaal bedrijf? Ik bedoel, Hollands glorie. Nou, jij en ik gaan nooit Boscalis bestellen. Dus.
Nee, dat vond ik ook opvallend. Want het is een bedrijf dat ook de attentiewaarde van de Telegraaflezer. Iedereen kent KLM of andere luchtvaartmaatschappijen, omdat je daar zelf gebruik van maakt. Hè. Het is een bedrijf wat gebruikt wordt door consumenten. Nou, Boscalis is dat niet. En dus zij hebben toch dit moment aangegrepen om via de kranten ook te adverteren. Ja, bedank je, leuk. Ze hebben het als fijn ervaren en hebben dit moment gepakt. En de topman die scoorde heel erg in internationale pers. Want dat is iemand die is communicatief best wel begaafd. Dus die had op zijn Nederlands best wel een paar gewoon lekkere directe uitspraken. Nou, echt Al Jazeera, de New York Times. Had de metafoor van de gestrande walvis had hij gebruikt. Ja. Nou, het was echt de hele wereldpers was het overgegaan. Want dat zie je natuurlijk ook niet zo vaak. Dat zo'n CEO dit soort taal gebruikt. Hè. De meeste CEO's die praten van ja, we hebben een schip. En we doen nu een poging om het los te trekken, weet je wel. Ja. Ja, een gestrande walvis en het is geen appeltje eitje. En allemaal dat soort. Dus nou, die journalisten vonden dat ook allemaal hartstikke leuk. Dus ja. Dan tik je dat maar weer op.
Een gouden kans voor ze. Want ik bedoel, dat vond ik wel leuk in het verhaal wat jij er ook over maakte. Van het was eigenlijk hun grootste klus. Maar eigenlijk technisch stelde het niet zoveel voor.
Ja. En ik dacht achteraf van ja, hebben ze toch een beetje ons voor het lapje gehouden met z'n allen. Nou ja, ik heb het hele weekend natuurlijk ook mijn oog erop moeten houden om te kijken, hoe ging het dan? En was het al los? En zat het weer vast?
We hebben bijgehouden van uur tot uur bijna, van zijn ze er al?
Nou, ongelooflijk. Maar toen dacht ik maandagmorgen, ja, het moet natuurlijk nog wel even gebeuren. Hè? En dat zijn toch, hè, je denkt van tevoren van, je weet het gewoon niet. Voor hetzelfde geld glijdt er toch een container af en valt er een dooie bij. Dat weet je gewoon niet van tevoren. En dan achteraf denk je van, zijn we nou voor het lapje gehouden of niet? Nou, dat denk ik niet. Maar ze hebben de spanning, ze hebben het wel volledig, Boscalis heeft het wel helemaal volledig uitgesponnen, dit PR-moment.
Ja. Komen ze nog in actie? Want het schip ligt nu geloof ik ter controle of het verder kan varen.
Nee, zij hebben het naar de Bittermeren gebracht. Ja. En dat is verderop. En daar waren ze maandagavond al om 18 uur aangekomen met het schip. En dat wordt nu geïnspecteerd. Mm-hmm. Heb ik er nog een weinig nieuws over gehoord. Wat daar nu precies, of het weer zeewaardig is. Of dat het Of nog gerepareerd moet worden of iets dergelijks. Daar is nog weinig over bekend.
In het slechtste geval moeten die containers er allemaal nog weer af.
Dan slepen ze denk ik naar een haven. En die containers, die kunnen... stel je voor dat schip is niet meer zeewaardig. Ja, dan wordt het naar een haven gesleept. En dan wordt het... worden die containers, die komen dan niet in Rotterdam terecht. Dus dat zie ik nog niet zo snel gebeuren, eerlijk gezegd.
Het gaat
gezegd.
Vooral ook om al die schepen die natuurlijk zaten te wachten. Hè?
Ja, die varen door en die zijn er over binnen 2 weken. Hm. Maar goed, Boskalis die heeft in ieder geval een fantastisch PR-moment gehad. Ja. En dat kan niemand ze natuurlijk meer afnemen.
Als ik jou zo hoor, dan gaan ze denk ik ook actief werven om inderdaad het kanaal gewoon wat uit te breiden. En daarbij te helpen.
Dat heb ik de woordvoerder vorige week al laten zeggen in een van mijn allereerste stukken. Ik zei, waarom hebben jullie dit stuk niet breder gemaakt dan? Nou, deze bergingsoperatie is het perfecte visitekaartje daarvoor. Ja, ja. Dus reken maar dat ze daar dan mee bezig zijn.
Dat zou eigenlijk wat minder snel moeten zijn om nog wat langer vast te laten liggen.
Nou, dat is natuurlijk... Want kijk, snelheid, dat was wel... ze hebben een uitvraag gedaan. Of een aantal partijen hebben zich natuurlijk aangeboden. Want iedereen wil zo'n klus. Er zijn een handjevol spelers in de wereld. Nou, dan moet je dus een plan aanleveren. Dan zeg je van hoe snel kan je er zijn? Met welk materieel? Dit gaat het kosten ongeveer. En zij hadden natuurlijk al het kanaal uitgebaggerd een stuk verderop. Dus ja, dan heb je ook connecties met lokale autoriteiten natuurlijk. Die kenden zij, die Suez Canal Authority. Dus ja, dan is het misschien toch net iets sneller schakelen dan een ander bedrijf in zo'n geval.
Dat is wel een beetje win-win. Ik bedoel, ze hebben of een goede klus aan het verder uitbaggeren van het kanaal. En als in de toekomst andere schepen vastlopen omdat het niet verbreed is, dan kunnen ze die weer lostrekken. Dus in allebei de gevallen heb je business.
Ja, maar dat ligt er ook maar weer aan. Ja. Dat ligt weer aan de rederij. Dat is niet zo. Het werkt dus niet zo van, omdat zij dit nu gedaan hebben, dat zij voortaan voor alle klussen in de wereld hiervoor gevraagd zullen worden. Hm. Dat ligt ook dus aan de mate van expertise en hoe snel kun je erbij zijn. Maar in ieder geval, de connecties in Egypte, die hebben in ieder geval wel geholpen in dit geval. Ja. Maar goed, het hangt weer af van de rederij en weer van de prijs en van de verzekeraar en van de eigenaar. Dus in ieder geval, zij hopen natuurlijk wel meer werk hieruit te krijgen. Dat is natuurlijk evident.
En bijzonder dat je waarschijnlijk niet eens ziet in hun cijfers volgend jaar dat ze deze klus hebben gedaan. Omdat ze dan nog op hun geld aan het wachten zijn.
Of ik ben ook benieuwd. Hebben ze dit nu een beetje goedkoop aangeboden? Zodat ze deze klus hebben kunnen krijgen. Ja. Dat ze dachten van nou.
Marketing.
Deze pakken we. Dit willen we gewoon. Hè, kosten wat het kost. Ja. Dat gebeurt natuurlijk ook wel eens... In deze wereld.
Ja. Volgde jij het ook op de voet, Martin?
Ik had ook van het weekend dienst. Dus ik heb met Ietke voortdurend contact gehad hierover. Om inderdaad voortdurend die updates te geven. Omdat, het is media geniek. Vooral heel veel mensen vonden het ook leuk en interessant om te lezen en te zien.
Ja, ongelooflijk.
Prachtige plaatjes ook van boven, van de zijkant.
Die ontwikkeld werden.
Dat ene kleine dingetje dat voor de boot stond. Dit is ook de mooiste foto. Dat die graver van de
Heel klein gravertje. Maar je had inderdaad ook die spelletjes, CNN, waarmee je door het Suezkanaal kon. Dus er werd op ingespeeld. Het zijn prachtige plaatjes. Het is natuurlijk fascinerend. Het is niet mijn wereld. Dus ik sta ook met grote ogen te kijken van... Echt, zo'n schip door zo'n stukje water. Maar ja. Ik heb een hoop weer geleerd dankzij dit nieuws.
Ja, en die containers die varen geruisloos door. Hè? En je hebt het gewoon... heel veel mensen hebben gewoon geen idee hoe al die spulletjes bij de Xenos en bij de Action tot hen komen. Ja. Nou, dat gaat dus in een gestage stroom door. Maar goed, vorige week zag je wel ook al een negatief effect. Hè? De prijs aan de pomp. Mm-hmm. Dat lag natuurlijk ook nog op de loer. Dat de brandstofprijzen de pan uit zouden reizen. Dus ik had het maandag wel het gevoel dat iedereen toch een beetje...
De olieprijs daalde ook meteen weer. Hè? Het meteen maandag gefixt
was. De luchtvaart. Daar gaan we weer. Zitten ze in die pandemie en dan de rest van de vluchten is dan al helemaal niet meer rendabel. Ja. Want dan hebben ze ook nog dure olie. Ja. Ja. Dus dat is weer een ander hoofdstuk.
En het veevervoer wist ik eigenlijk ook niet dat er zoveel van dat vee op die boten vervoerd wordt.
Ja, je hebt complete drijvende boerderijen. Ja. Die met name naar het Midden-Oosten gaan. Maar soms zelfs van Australië ook naar het Midden-Oosten. Ja. Wat wordt er niet vervoerd? Ja. Over water.
In ieder geval goed dat we dat ons weer meer beseffen als we op die knop drukken, toch? Ja, bij jou kunnen je kinderen blijkbaar zelf op die knoppen drukken. Dat vind ik nog een, een beetje gevaarlijk om toe te staan.
Nou ja, of dat wordt dan in gezamenlijkheid gedaan, zodat ik dat niet zie. Ja. Maar goed, het is ook... hoeveel hebben we extra geconsumeerd, Martin, aan spulletjes in Nederland?
Het afgelopen coronajaar.
Ja?
Ja, nou, de detailhandel is met procenten omhoog gegaan. Zeker. Dus in totaal. Hè. Bedoel, er zijn natuurlijk winkels die flink de sjaak waren. Maar we met elkaar hebben wel ons suf geconsumeerd. Vooral online. Vele procenten hoger geweest het afgelopen jaar. Nou, dat is onder andere dit.
Helder. Dankjewel, Ieteke, voor je komst naar de studio. Jij ook uiteraard. Bedankt, Martin. Volgende week zijn we er weer. En u kunt ons beluisteren op Spotify en op iTunes en e-mailen. Dat vinden we ook altijd leuk, met ideeën waar we het over moeten hebben of vragen aan Martin op podcast@dft.nl. Tot volgende week.
Tot volgende week.